Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen van Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Een psalm die zingt van het verlangen naar God. Psalm 63, 1 en 2 willen we zingen. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden. En laten we dat bevestigen met het zingen van Psalm 67, het tweede vers. Psalm 67, vers 2. We belijden ons geloof en daarbij stemmen wij in met het belijden van de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heere danken dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn onder zijn woord. En laten we ook bidden om de krachtige doorwerking van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, dat mogen wij doen. U danken dat u ons hier een plek geeft om in rust, in stilte, in aandacht bij elkaar te zijn, onder uw woord. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Wij danken u voor uw grote en heerlijke trouw daarin. Altijd weer en altijd nog, Heere God, komt u met die dingen naar ons toe. Omdat u ons heil op het oog hebt en ons heil in uw hart hebt. En dat het uw verlangen is, uw welbehagen, om zondaren zalig te maken. En om ons ook in het geloof dat u gaf in ons leven te voeden, te versterken en te richten op uw woord. Wij danken u daarvoor. Voor uw trouw en uw genade. Heere, dat laatste zeker ook. Uw genade. Want wij zijn zondige mensenkinderen. En waardigheden kunnen wij niet bij u brengen. Waardigheden van onszelf. Maar wij danken u dat voor uw aangezicht die ene grote volkomen waardigheid geldt. De waardigheid van de Heer Jezus Christus, die alles volbracht heeft en alles vervult. En we danken u dat we ook vanmiddag uit die bron mogen putten. En dat we vragen mogen aan u of u ons daaruit wilt bedienen en uw zegen wilt geven. Wij zongen er samen van, Heere God, u hebt het gehoord, hoe wij in het heiligdom uw alvermogen mogen zien en hoe in het heiligdom uw eer blinkt. Heere, wij bidden u, laat dat vanmiddag zo ook mogen zijn bij ons. Dat wij door de prediking van het evangelie die wonderlijke eer van u mogen zien oplichten. De eer van uw liefde, de eer van uw mededogen, de eer van uw genade in de Heer Jezus Christus. En dat zoals het licht van de zon ons verblijdt, ook op deze dag, dat zo vooral het licht van uw heerlijkheid ons hart verwarmt en vervult en ons ook weer nieuwe moed en vreugde geeft om voort te gaan. Wil daartoe met uw Heilige Geest onder ons werken. U hebt hem uitgestort vanuit de handen van de Heer Jezus Christus in uw gemeente. En we willen erom vragen, Heere, dat hij ook vanmiddag onder ons mag doorwerken en voor uw woord opening geeft in ons hart. U kent die harten van ons wel, Heere, en u weet het beste wat daaraan te doen is, aan verbreking van alle verzet en weerstand, aan overtuiging, aan bemoediging, aan versterking, aan vermaning. En daarom, omdat u dat weet, mogen wij elkaar en kunnen wij elkaar ook aan u aanbevelen. Dat u het woord van u wilt gebruiken, Heere God, om een ieder te geven wat nodig is. Ouden, jongen, kinderen. Wij danken u dat we hier zo in alle rust bij elkaar mogen zijn. En wij brengen in ons gebed broeders en zusters bij u, bij wie dat heel anders is. Die moeten wegschuilen bij u, met uw woord. Heere, bemoedig ze en versterk ze. En wilt u, hoe onmogelijk dat voor ons misschien ook lijkt, toch in die samenlevingen ook opening geven, ruimte voor uw gemeente, voor uw woord. Wilt u het woord zegenen, zoals het over de aarde gaat, in de zending, in het evangelisatiewerk, ook op de campings in deze zomer. Wilt u jonge mensen vreugde en enthousiasme geven om uw woord door te geven aan kinderen en jongeren en ouderen. En laat het zaad van uw evangelie ook vrucht mogen dragen. Heere, wil zo uw naam verheerlijken en ons genadig gedenken hier in de kerk, maar ook als we meeluisteren, nu of op een ander moment, zegen ons daarin. En wees u met allen die van ons zijn uitgezworven voor vakantie, wil ze ook daar op die plekken een goede zondag geven. In verbondenheid wellicht ook met de gemeente daar. Heere, wil uw naam heerlijk maken en ons genadig gedenken om Christus wil. Amen. Wij gaan luisteren naar de Bijbel, het woord van God, en we slaan het open bij Zacharia 1. De profeet Zacharia, hoofdstuk 1. En we lezen daar ook vanaf vers 1 tot en met 17. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden, maar zij luisterden niet. En zij sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn ze? En die profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Ze zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. En dan volgt van Zacharias verslag van zijn eerste gezicht in de nacht. En daar willen we vanmiddag ook samen over nadenken. Vanaf vers 7 is dat. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shabbat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia de profeet, van de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de myrten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordden de engel van de Heere die tussen de myrten stond en ze zeiden, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tegen mij, predik, predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig geweest op die zorgeloze heidevolken. Ik was een weinig toornig, maar zij, die heidenvolken, die hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dus we willen inderdaad nadenken over dit eerste gezicht in de nacht van Zacharia. Als kerntekst heb ik gekozen vers 12. Maar het gaat wel over het gehele gezicht. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Het thema van de preek is leven uit de belofte. Leven uit de belofte. En dan zien we eerst in het Bijbelgedeelte dat dat een leven in aanvechting is, want komt er nog wel wat terecht van die beloften van God? Wat wordt het daarmee? Aanvechting. En dan merken we ook in het Bijbelgedeelte dat het wel een leven is ook met verlangen, want je ziet er wel naar uit dat die beloften vervuld zullen worden. En dan horen we in het laatste gedeelte van dit nachtgezicht dat Zacharia als het ware mag preken en God zal zijn belofte vervullen. Dat is dus een bevestiging die je ontvangt in dat leven uit de belofte. Dus leven uit de belofte, aanvechting, Heere, hoe lang? Het verlangen en de bevestiging. Maar voordat we daar naar gaan luisteren met elkaar, willen we zingen, ook uit Psalm 13. En in Psalm 13 hoor je dat verlangen ook. Hoe lang nog? Psalm 13, vers 1, 2 en 5. En dan zijn er de collecten. En die collecten zijn bestemd voor de diaconie hier plaatselijk, instandhouding voor de eredienst en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Psalm 13 zingen we dus, 1, 2 en 5. Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 40, vers 1 en vers 2. Psalm 40, 1 en 2. Er gebeurt maar niks, moppert iemand. Hij is in een nieuwbouwwijk komen wonen en de gemeente heeft beloofd dat ze zo spoedig mogelijk aandacht zullen geven aan de afwerking van de straten en de stoepen. Maar het duurt maar en het duurt maar. Gebeurt niets. Het blijft stil. Zo'n buurman met wie je hierover praat haalt zijn schouders op. En die zegt, joh, maak je niet zo druk. Het heeft ook nog wel zijn voordelen. Blijft in ieder geval rustig in de buurt. Het hoeft van mij niet zo nodig. Zo, gemeente, zal de een, ja, hartstochtelijk uitzien naar verandering, naar vernieuwing. En voor een ander hoeft het helemaal niet. Hij is best tevreden met zijn leventje en hij hoopt maar dat het lang blijft zoals het nu is. Dit Bijbelgedeelte vraagt van ons, hoe zit dat nu? Hoe sta jij, hoe staat u in het leven? Verwacht je met verlangen wat God heeft beloofd over zijn komend koninkrijk? Of vind je het wel goed dat het gaat zoals het nu is en overmorgen wil je niet te veel nadenken, laat je liever rusten? Zoals ik al zei, het is een gezicht van de profeet Zacharia. En laten we het ons maar even zo voorstellen dat hij vroeg in de tempel is. Die is nog volop in herbouw. Maar voordat het werk weer wordt opgepakt, wordt eerst het morgenoffer gebracht, want er kan geen dag voorbij gaan zonder verzoening. En een groepje mensen heeft zich verzameld om dat morgenoffer mee te maken. En ze verzamelen zich ook rond Zacharia. Ze kennen hem wel, die profeet. Wat zou hij nu weer te melden hebben? Na zijn oproep om terug te keren tot de Heere, zoals we die gelezen hebben in de eerste versen, had hij ruim 3 maanden niets meer van zich laten horen. Nu is hij er weer. En ze drommen om hem heen. Nou, we gaan er maar bij staan om te horen wat hij te zeggen heeft. Luister, zegt Zacharia, ik heb een hele onrustige nacht gehad. Heel heftig. Ik heb allerlei gezichten gezien. Allerlei beelden en gestalten trokken aan mijn geest voorbij. Nee, ik droomde niet. Ik was klaar wakker. En kennelijk waren het beelden en gestalten waardoor de Heere tot mij sprak. We komen dat in de Bijbel vaker tegen. Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Denk maar aan Petrus met zijn laken vol onreine dieren. Gezichten waardoor de Heere ons het een en ander heeft te zeggen. Ook vandaag nog. Natuurlijk, wij hebben de Bijbel en dat is de openbaring van God vandaag de dag. Maar in een omgeving waar die Bijbel niet zo bekend is, bijvoorbeeld onder de islam, wil God nog wel eens gezichten gebruiken om tot mensen te spreken. Zacharia heeft gezichten gezien. En in het eerste gezicht, zegt hij, zag ik een ruiter op een rood paard. En het was best wel een opvallende plek waar die stond. Hij stond tussen de mirten in de diepte. En achter die ruiter op dat rode paard zag ik nog andere paarden. Rode, bruine, witte. Zacharia spreekt niet over de ruiters daarop. Die zijn voorondersteld. Best een merkwaardige plaats. Tussen de mirten in de diepte. De mirten. Ja, toen ik deze preek voorbereidde, wist ik ook niet zo goed wat ik daarbij moest denken. Maar dat schijnt dus een heesterachtige struik te zijn met hele tere witte bloemen. Werden in die dagen wel gebruikt bij bruiloften. En die diepten, volgens het Hebreeuwse woord moet je dan denken aan een soort waterdiepten, poelen. Het woord herinnert eigenlijk ook aan die vloeden die in Genesis, waarover je in Genesis 2 kunt lezen, die het paradijs omringden. Kennelijk wordt er bedoeld een plek waar de Heere met mensen samenwoont. Iets paradijselijks. Een plek van vrede, geluk, van liefde, van zuivere liefde, bruidsliefde. We weten allemaal wel dat door de zonde zo'n plek eigenlijk op deze wereld niet meer te vinden is. Het paradijs is gesloten, maar waar de tempel is en waar er verzoening is, daar mag toch weer iets van die paradijselijke vrede en liefde gevonden worden. In de diepte, tussen de mirten. Daar dus waar God wil samenwonen met zijn volk. Daar zag ik een ruiter op een rood paard. En daarachter ruiters met verschillende gekleurde paarden. En, zegt Zacharia tegen die mensen en tegen ons, ik wist echt niet wat ik daarmee aan moest. Ik wist niet wat dat allemaal betekende. Let er wel op dat Zacharia dus niet zelf aan het interpreteren is gegaan. Zo van, oh ja, dat weet ik wel. Dat zal dat wel zijn en dat zal dat wel betekenen. Zus en zo. Nee. Zacharia zat er verlegen mee. En ik denk, als we dat even mogen toepassen op ons, ik denk dat dat niet een slechte verlegenheid is. Een verlegenheid die ons ook best wel past als we de Bijbel lezen. Niet te gauw denken, oh dat weet ik wel hoor, dat begrijp ik wel. Petrus die waarschuwt er ook voor in zijn tweede brief. Die zegt, de profetie is niet van eigen uitlegging. En als dat van de profetie geldt, dan geldt dat toch helemaal van visioenen en dromen en andere bijzondere ervaringen in je leven. Niet te gauw denken, dat weet ik wel. Al te gemakkelijk immers haal je de dingen naar jezelf toe en leg je de dingen zo uit dat ze in jouw straatje passen. Nee, altijd maar weer vragen, Heere, wat betekenen deze dingen? Heere, geef mij een uitlegger. En die uitleggers, ja, die geeft de Heere ook. Denk maar aan die man uit Ethiopië die de rol van Jesaja las op zijn thuisreis. Die kreeg een uitlegger in de figuur van Filippus. En die uitleggers, ja, die krijgen wij elke zondag nog en daar mogen we dankbaar gebruik van maken. Zo vraagt Zacharia aan de Heere, wat betekenen deze dingen? En dan vertelt Zacharia ook over het antwoord van een engel die met hem sprak. Maar u hebt het misschien ook al gemerkt, in dat eerste gezicht van Zacharia komen verschillende figuren voor, verschillende gestalten. Ruiter op het rode paard, engel die met hem sprak en ook nog engel van de Heere. En daarbij kun je afvragen, hoe is dat nou precies? Zijn dat er 3 geweest? Of zijn dat er 2 geweest? Of zijn ze eigenlijk alle 3 dezelfde? Als je nou de verklaringen op dit Bijbelgedeelte leest, dan worden er bladzijden over volgeschreven. Ik houd het toch maar even op dat laatste. Dat het eigenlijk gaat om één gestalte. Eén gestalte die ook wordt aangeduid als engel van de Heere. Dus ja, die speciale, die bijzondere engel die echt helemaal bij God hoorde. Heel nauw, heel speciaal. En u weet dat veel uitleggers van de Bijbel zeggen, dat is nou de oud-testamentische gestalte van de Heer Jezus. En dan hoort Zacharia hoe die ruiters, daarachter dus, die andere ruiters, op dat rode, bruine, witte paard, die zijn de hele aarde overgegaan. Hebben een soort inspectietocht gehouden. En nu komen ze verslag uitbrengen. En dan zeggen ze, heel de aarde zit neer en is stil. Er is niets te merken van enige roering, enige beweging, enige onrust. Nou, je zou zeggen, beter kan het toch niet? Mooier kan het toch niet? Stil, rustig, was het in onze tijd maar zo rustig in de wereld? We hebben wel even een tijd gehad dat de politiek redelijk rustig was, een soort machtsevenwicht. Maar vandaag de dag, we weten het allemaal, we kunnen het lezen in de kranten, we zien het voor de tv, is er weer van alles in beweging gekomen. Waar zal die slepende oorlog in Syrië nog toe leiden? Partijen staan nog steeds onverzoenlijk tegenover elkaar. En waar zal de volgende terroristische aanslag plaatsvinden? De dreigingsniveaus worden eerder verhoogd dan verlaagd. En al die onrust in die Afrikaanse landen, Libië, Soedan, om maar wat te noemen, Mali. Rust, evenwicht, stilte. Wie verlangt er niet naar? In het leven van de wereld, ook in het persoonlijke leven. Het kan in het moderne leven zo hectisch zijn. Dat je van het ene naar het andere wordt meegesleept en je verliest het overzicht, je verliest de controle. Mooi toch? Rust. Op allerlei plekken vind je stiltecentra om even tot jezelf te komen, tot rust te komen. En hoe verlangen wij daar ook niet naar in het leven van het geloof? Psalmen die daarover spreken, over rust, over stilte, die spreken ons bijzonder aan. Voorbeeld, Psalm 62. Immers is mijn ziel stil tot God. Of dat hele tere van Psalm 131. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht als een kind bij moeder. Zo schuil ik bij u. En zeker, dat wil de Heere geven, de gemeente. Dat is een van de hoofdmotieven van de Bijbel, rust. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik geef u rust. En ik denk ook maar even aan het evangelie. Als die golven als donkere demonen het op de discipelen en op de Heer Jezus hebben voorzien op het meer van Galilea, dan spreekt de Heer Jezus één woord: zwijg, wees stil en alles is stil. En toch, de rust hier, de stilte hier is niet pluis. Het is een doodse stilte. Een stilte waarin helemaal niets gebeurt. Om goed te begrijpen waar het hier om gaat, moeten we deze profetie, de uitleg van het gezicht van Zacharia, moeten we even houden tegen een profetie van een collega van hem. Zacharia had een collega in zijn tijd en dat was Haggai. En Haggai had ook geprofeteerd. En wat had die Haggai geprofeteerd? Die had geprofeteerd, zo zegt de Heere van de legermachten, nog even, nog één ogenblik, en dan zal ik de hemel en de aarde doen beven. Ik zal de zee en het droge doen beven. Ik zal alle volkeren doen beven. Waarom en waartoe? Wel, omdat ik nu heil ga brengen voor mijn volk. Ik zal mijn rijk op deze aarde stichten. En dat zal gepaard gaan met geweldige crisisverschijnselen. Nou, met die profetie in je achterhoofd. Nou zijn die boden, die ruiters, die zijn heel de aarde overgegaan. En van die beweging, van die onrust, van dat beven is niets te merken. Het lijkt er nog helemaal niet op dat God zijn belofte gaat vervullen. Evenwel, in het begin van Darius' regering was er wat opstand, maar dat is weer neergeslagen. En nu is alles weer stil. Onbewegelijk stil. Gemeente, dat zou zomaar naar ons toe kunnen komen vanmiddag. Want een christenmens, die leeft toch, als het goed is, ook uit de belofte van God. De belofte van zijn komend koninkrijk. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar gaat het heen. Dat heeft God beloofd. Ik weet wel, we vergeten dat nog wel eens, daar kom ik zo nog op. Maar als het goed is, dan zijn we toch daarop gericht. Maar wat is er dan ook veel wat die verwachting aanvecht. In de tweede Petrusbrief lezen we al over spotters die zeggen, hoor eens, er komt helemaal niks van. Helemaal niks van die toekomst van Christus, die wederkomst van Christus, zijn heerlijk koninkrijk. Want kijk maar, alles is nog precies hetzelfde van het begin van de wereld aan. Er gebeurt niets. De hele aarde zit en is stil. En die spotters, die zijn er vandaag in de dag nog hand over hand. Nog genoeg. En die nu zeggen, een God die de wereldgeschiedenis regeert en die wereldgeschiedenis tot voltooiing zal brengen in zijn koninkrijk, weet je, geloof van vroeger. Geloof van vroeger. Wij moderne mensen, wij maken de toekomst zelf. En het vreet aan je. Het vreet aan je geloof. Want inderdaad, wat is er nou toch te merken van God? Wat is er te merken van God in de wereldgeschiedenis? Wat is er te merken van God in je persoonlijke leven? Het zou toch allemaal zo anders worden in de overgave aan de Heer Jezus Christus? En waarom is het dan allemaal nog zo hetzelfde gebleven met al die oude zonden? Waarom blijft het zo stil in mijn leven? Leven uit de belofte. Dat is leven in aanvechting. Leven in aanvechting. Het volgende. Het verlangen. Die boden die zijn het land dus doorgegaan met de eindconclusie. Zie, heel de aarde zit neer en het is stil. En toen, als Zacharias vertelde aan die mensen, toen hoorde ik hoe die engel van de Heere, die wendde zich tot God. Die wendde zich tot de Heere. Zo zag ik dat en zo hoorde ik dat in mijn gezicht. En die engel van de Heere, die vroeg aan de Heere, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u nu 70 jaar een toornig bent geweest? Wat valt op? Wat valt op? Nou, mij viel dit op. Dat het niet het volk is dat vraagt hoe lang nog, maar dat het de engel van de Heere is die vraagt hoe lang nog. Lees je in de Bijbel, en met name in de psalmen, we hebben gezongen in psalm 13, er zijn andere psalmen genoeg die daarover spreken en daar getuigenis van afleggen, lees je dat, dan zie je dat het mensen zijn. Mensen die vragen, Heere God, hoe lang nog? Ze kunnen het niet verdragen dat de Heere zo stil is en dat hij niet optreedt, dat hij niet ingrijpt. Denk ook aan die indringende woorden in het Jesaja-boek. Dan wordt aan de wachters gevraagd, wachters, wat is er van de nacht? En dan zeggen die wachters teleurgesteld, de dageraad is gekomen, maar het is nog nacht. En ik denk dat we dat wel kunnen herkennen, gemeente. Hoe lang nog? Hoe lang moet dat doorgaan? Kerken sluiten, predikantsplaatsen opheffen, kinderen en kleinkinderen die het voor gezien houden met het geloof van hun vrome ouders. Heren, hoe lang? Keer toch terug in Nederland. Keer toch terug in Europa. En ik denk ook aan de vervolgde kerk. Je kunt je voorstellen dat ze hartstochtelijk bidden. Hoe lang? En dan ook in allerlei persoonlijke omstandigheden van je leven. Heere, hoe lang moet dat doorgaan? Die twijfel in mijn hart. Dat gevoel van verlatenheid en vervreemding. Die geestelijke dorheid. Ik heb zo vaak gebeden. Ach, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Doe uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Heere, hoe lang? Mensen die dat hartstochtelijk vragen. En toch, en dat is hier opmerkelijk, en toch is niet vanzelfsprekend dat we dat vragen. Is niet vanzelfsprekend dat we daarom worstelen. We gaan zo gemakkelijk op, u en ik en jij. We gaan zomaar op in dat leventje van hier en nu. En dat hoeft helemaal geen onkerkelijk leventje te zijn. Och nee, we doen onze dingen, de dingen van altijd en ook onze christelijke en kerkelijke dingen. En we zijn er tevreden mee. En dat nieuwe, dat andere, dat nieuwe van God, die nieuwe mens, die nieuwe schepping, die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, och dat leeft nauwelijks bij ons. Ik denk maar ook aan Maria Magdalena. Dat is heel opmerkelijk. Toen ze na de opstanding de Heer Jezus in de hof ontmoette, greep ze hem bij zijn voeten. En wilde hem als het ware weer terug in haar oude leven. Maar Jezus zei, nee Maria, raak mij niet aan, want ik ga verder. Ik ga naar mijn toekomst. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader en het volk Israël. Kreeg in de woestijn altijd maar weer te horen. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Ook wij, we moeten altijd maar weer in beweging komen. We hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. En dat kunnen we zomaar vergeten. Ook die wijze meisjes uit de gelijkenis. Zij vielen in slaap. Zo vallen wij in slaap. Maar, en dat is de boodschap ook van dit Bijbelgedeelte, de Heere Jezus valt niet in slaap. De Heere Jezus houdt het niet bij de status quo, als je het zo zou kunnen zeggen. Hij waakt, hij blijft bidden. En als wij niet meer bidden, als wij niet meer hartstochtelijk verlangen, Heere, hoe lang, dan bidt hij. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En hij bidt ook dat onze hoop niet ophoudt. Zo bidt de Heer Jezus bij de Vader. Hoe lang? En zoals de Heer Jezus dat bij de Vader doet, ja, zo mogen we zeggen, we kunnen dat nog wat uitbreiden. Zo doet de Heilige Geest dat in onze harten. Denk maar aan Johannes op Patmos. Die hoorde het. En de geest en de bruid zeggen kom. Kom Heer Jezus. Kom haastig. Het is de geest, de heilige geest die ons altijd weer wakker wil schudden. Die bij ons heilige onrust wil verwekken. Het verlangen naar het rijk van de Heer Jezus Christus. En daar heeft de Heilige Geest zo zijn manieren voor. Allereerst prediking, zoals hier, door de mond van Zacharia, door wat hij vertelt over zijn visioen, herinnert hij aan wat de Heere heeft beloofd. En zo worden wij ook door de prediking opgewekt, om te zoeken de dingen die van morgen zijn. Denk maar aan dat prachtige lied dat ook de jongeren nog wel eens zingen. Door de wereld gaat hun woord. En het drijft de mensen voort. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Hier is het land van de rusten niet. En ja, dan gebruikt de Heilige Geest soms nog wel eens meer dan alleen het woord. Dan gebruikt hij ook wel moeite en zorgen en verdrukkingen om ons te laten merken. Hier is het toch eigenlijk echt niet. zou die onrust, zouden die internationale spanningen, zouden die terroristische aanslagen dan misschien ook daar wel goed voor zijn om ons te leren dat wij de hemel niet op aarde hebben, maar dat het koninkrijk van God nog komen moet. De engel des Heren bidt: Heren, hoe lang nog? En opmerkelijk, dan bidt hij ook om ontferming. Hoe lang nog zult u zich niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda? Hij bidt om ontferming, hij bidt niet om recht. Daar kan hij niet om bidden, want dat recht dat heeft Israël definitief verspeeld. Toorn van God rustte nu al zo'n 70 jaar op het volk. Dat was een hele periode. Dat was een volle periode. Maar nu die volle periode voorbij is, nu kan het volk niet zeggen: nou, nu hebben we er eindelijk wel eens een keertje recht op dat u ons helpt. Nu hebben we zo lang geleden, nu moet u toch wel weer naar ons omzien. Nee, de engel des Heren bidt om ontferming. Weet je, gemeente, wij moeten ook maar nooit denken dat wij met onze moeite en zorgen iets goed maken bij God. Zo van: nu heb ik het zo lang heel moeilijk gehad, nu heb ik eindelijk wel eens recht op dat het een beetje beter gaat. Ik wil niet ontkennen dat het allemaal niet vreselijk moeilijk kan zijn in je leven en dat het fijn zal zijn als het een beetje beter gaat. Maar goed maken, dat doen wij niet. Als we dat denken, dan hebben we naar dat oude middeleeuwse woord nog niet begrepen hoe zwaar de zonde is. Goed maken, dat kon alleen de Heer Jezus Christus. Dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij de toorn van God gedragen en weggedragen. Alles uitgeboet. Tot de laatste zonde van u en van mij toe. Alles uitgeboet. En daarom mogen wij ontferming verwachten. Ontferming van de Heer. Ons werk komt nooit af. Hoe zwaar wij ook boete en berouw doen en boete en berouw kennen. Zijn werk wel. Helemaal volbracht. En tenslotte dan die bevestiging. Nog even terug naar Zacharia. Ja, zegt Zacharia. En zo wende zich die engel des Heren zich tot de Heren. Hoe lang zult u zich niet ontfermen over Juda en over de steden van Jeruzalem, de steden van Juda? En, zegt Zacharia, er kwam antwoord. De Heren antwoordde in dat gezicht. En wat voor een antwoord. Prachtig. Een evangelie. Een blijde boodschap. De Heren sprak goede woorden. Prachtig zoals het hier onder woorden is gebracht. Goede woorden. Troostrijke woorden. Zoals die boodschappers die Jesaja zag staan voor de troon van God en die erop uitgestuurd werden. En wat kregen ze te horen? Troost mijn volk. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze uit de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, zegt Zacharia, en toen kreeg ik ook nog een opdracht. In dat gezicht hoorde ik hoe tegen mij gezegd werd: jij, Zacharia, jij moet gaan preken. En wat mag jij gaan preken? Jij mag gaan preken dat de Heere zich met grote naijver inzet voor Jeruzalem en voor Sion. Er komt verandering. Die doodse rust wordt doorbroken. De dingen gaan echt weer in beweging komen. Er komt gang, er komt vaart in de geschiedenis. De Heere zet zich in voor zijn volk en zoals dat hier dan staat, hè, met grote naijver. Helemaal. Hij gaat er helemaal voor. En dat is niet zo van, nou ja, dan zal ik daar maar wat aan doen, vooruit dan maar. Veel belang heb ik er niet bij. Nee, de Heere God gaat ervoor. Met heel zijn hart. Zoals de Heer Jezus later tegen Nicodemus zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik zal optreden. Ik zal redden. Ik zal zalig maken. Nou hebt u scherp gelezen. En u hebt intussen al gedacht, ja maar dominee, het gaat hier wel over Jeruzalem. En het gaat hier wel over de steden van Sion. Nou inderdaad, dat is Gods eerste liefde. En wij mogen dat vanmiddag zomaar niet vergeestelijken. Even gauw vergeestelijken. Nee, de Heere heeft iets en houdt iets met het volk van zijn verbond en met de stad van zijn verbond. De hedendaagse geschiedenis van Israël en van Jeruzalem is opmerkelijk genoeg. En wie zal zeggen wat de Heere nog meer voor zijn volk en voor Jeruzalem in petto heeft. Maar toch, inmiddels is wel de Heer Jezus gekomen. En Paulus schrijft, hij heeft die beiden één gemaakt. En de christelijke gemeente mag delen in de beloften van God aan zijn volk. Ook als gemeente van het nieuwe verbond mogen wij vertrouwen dat de Heere zich met volle ijver voor ons inzet. De poorten van de hel zullen de gemeente van Christus niet overweldigen. Dat is aangevochten genoeg in de werkelijkheid waarin wij leven. Vijanden maken zich op, maar dat is zijn woord en dat is zijn belofte. Trouwens, over die vijanden moeten we het nog even hebben. Daar moeten we het nog even over hebben. Want daar staan hier ook nog een paar, daar staat hier ook nog iets opmerkelijks over in dit Bijbelgedeelte. De Heere zegt, ja, ik was toornig op mijn volk. Ja, dat was ik. Eigenlijk was het maar een beetje. Ik was maar een beetje toornig op mijn volk. Maar wat is er gebeurd? Door die toorn van mij hebben die volken ruimte gekregen om mijn volk, Jeruzalem, te verwoesten en mijn volk in ballingschap te voeren. Maar, zegt de Heere, zij hebben het alleen maar erger gemaakt. Zij hebben die kans, die ruimte die ze gekregen hebben, die hebben ze als het ware benut om als het zou kunnen het volk van God radicaal van de aardbodem weg te vegen. Nou, ik zat te denken, zou het niet zo zijn dat Gods oordeel over de kerk gaat in Europa? Reden genoeg immers voor dat oordeel. Wereldgelijkvormigheid, verscheurdheid, handhaven van eigen positie, zoeken van eigen eer. En het zou wel eens kunnen zijn dat de Heere God om al die dingen ook nu de machten ruimte laat. Om de gemeente te kastijden en te beproeven. Maar opmerkelijk, inderdaad, die machten die maken het alleen maar erger. Ze breken door alle grenzen heen. En ze doen er ook vandaag de dag alles aan om de gemeente van God te vernietigen. Kunnen we met onze handen tasten. En we houden ons hart vast voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Valt dat christelijke Europa tenslotte toch terug in het Godvergeten heidendom? We houden ons hart vast. Maar we mogen wat anders ook vasthouden. En dat is nog belangrijker. We mogen het woord van God vasthouden, de belofte van God vasthouden. Hij zal ons niet begeven en hij zal ons niet verlaten. Ik ben de Heere die het voor mijn volk opneemt. Ik blijf Jeruzalem, ik zal Sion nog troosten. Prachtig zoals dit gedeelte eindigt. Ik zal Sion nog troosten en ik zal Jeruzalem nog verkiezen. Ik blijf trouw. Aan wat ik eeuwig heb beloofd, dat is vast. En daar ga ik mee door, tot het laatste toe, tot de voleinding toe. En hoe vast dat is. Hoe serieus God dat meent. Ja, tenslotte. Dat kunnen we dan helemaal aflezen aan de Heer Jezus Christus. Ik zal Sion nog troosten. Ik zal Jeruzalem nog verkiezen. En die ene was ook uitverkorene. Jesaja zegt het in de naam van de Heer. Ziet mijn knecht, mijn uitverkorene. Maar die uitverkorene heeft God op een moment niet verkoren. Maar overgelaten aan het wrede spel van de vijanden. En de ruimte die ze kregen, hebben ze gebruikt om hem te vernietigen, uit te roeien. En zo is wel alles gedragen en weggedragen. Alles waarmee wij de Heer reden hadden gegeven om nooit meer naar ons om te zien. En nu zijn al die beloften van God, die zijn vast in hem. Ja en amen. In Christus Jezus. En wij ook in dit tijdsgevricht waarin God ons stelt en doet leven. Wij zondige mensen, we mogen alles verwachten van de Heer, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. We mogen blijmoedig leven uit zijn belofte. Blijmoedig. Dat is blij en dat is moedig. En de Heere, ja, de Heere blijft maar troosten. En de Heere blijft maar verkiezen. Blijft maar trouw aan zijn keuze. Daar komt geen eind aan. Daar komt wel een voltooiing van. Een voltooiing in zijn eeuwig en heerlijk koninkrijk. Daarom hebt goede moed. Zie, uw koning komt. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord vanmorgen en nu vanmiddag opnieuw. Wij danken u dat u bij alle verwarring en bij alle vragen, maar ook bij alle valse rust in ons leven, altijd weer met uw woord komt en ons als het ware opschrikt en richt op u, opdat wij hopen zouden, verwachten zouden, op uw woord zouden hopen. Want die op uw woord hopen, die worden niet beschaamd. Leer ons zo door de weg van ons leven te gaan. De weg van uw toekomst. Elke dag doende wat u van ons vraagt. Heel eenvoudig soms en heel stil en toch. Voortgaan. Door de wereld gaat een woord en het drijft ons voort. Altijd maar weer op de baan van uw koninkrijk. En we danken u dat u ons altijd weer draagt en leidt daarin. Zegen ons. Als we van deze plek heen gaan. In de rust van de zondagavond. Maar ook als morgen er allerlei dingen weer zijn in ons leven. Ons als we wellicht misschien ook op vakantie nog gaan. Wil ons bewaren en gedenken. En laat zo in alles ons leven vast liggen. In uw woorden, die ja en amen zijn in de Heer Jezus Christus. En leid ons door uw geest. Hoor ons en neem ons danken aan in Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze slotzang uit Psalm 27, vers 5 en 7. 27, 5 en 7. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.